Zo, het wordt langzaam stil al, dus jullie verwachten wel dat ik ga beginnen. Hartelijk welkom. Fijn om elkaar weer met een volle zaal te ontmoeten. Jullie hebben ook al wel gelezen dat ik een foutje heb gemaakt in de planning. Misschien dat het in de voorjaarsvakantie de volgende keer viel. En ik kreeg van verschillende mensen een seintje van ja, dat is toch wel jammer. Dus nou ja, dan heb ik die maar laten vervallen, want als dan de helft maar komt of ik weet niet hoeveel dat er op vakantie gaan, maar dan is het toch weer jammer. Dus dan hierna is het nog één keer, 6 maart, we leven en wel zijn. Vanavond gaan we hoofdstuk 10 en 11 proberen te lezen. Het huis van uitlegger en de stoffige kamer. En in het allereerst is het dus het portret van de prediker. En het huis van uitlegger, dat zullen we straks zien, dat is een beeld van het woord zoals dat toegepast wordt door de Heilige Geest in het hart. We willen gaan zingen uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Dat is het derde van Psalm 119. Samen eerst de Heer bidden om zijn zegen. Almachtige, eeuwige God, barmhartig en genadig Heere. In uw voorzienigheid hebt u het ons weer geschonken dat we niet alleen het leven mochten ontvangen en dat u het onderhoudt en regeert, maar dat u ons ook voorziet van de middelen die wij nodig hebben om getroost te kunnen leven. En eenmaal zonder verschrikken voor u te kunnen verschijnen. Heren, daar ligt al, zo hebben we gehoord uit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, een zekere verkiezing in. En laat ons het grote voorrecht mogen verstaan, heren, dat u ons voorziet van uw heilig en onfeilbaar woord op onze reis naar de eeuwigheid. En dat we bij dat woord, gegrond op dat woord en opkomend uit het woord, ook de geschriften hebben gekregen waarin de kerk beleden heeft wat de leer is die naar de godzaligheid is. En dat daarbij ook nog de stichtelijke boeken gevoegd zijn, zo velen inmiddels, waarvan we hier één met elkaar aan het lezen zijn. Het nog steeds onovertroffen boek van John Bunyan. Waarin we een praktische beschrijving krijgen aangereikt van de beleving van een mens die van stad Verderf naar de stad Sion reist. En alle wederwaardigheden in die weg daartussen. En we bidden u, Heren, wilt u geven dat we niet alleen deze middelen ontvangen, want de diaken Philippus moest het ook al vragen aan de moorman: verstaat gij ook hetgeen gij leest? We kunnen het lezen en we kunnen met ons verstand misschien begrijpen, volgen ongeveer wat er staat, maar verstaan we het ook? Daar hebben we toch de bediening van uw geest bij nodig. En daar gaat het ook over in het huis van uitlegger, waar we vanavond bij stil hopen te staan, een aantal aspecten daaruit. En daarom zijn we ook deze bijeenkomst begonnen met te zingen en met bidden te zingen: och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Want zonder die geest, Heren, dan blijft het woord een gesloten boek. Dan verstaan we niet de dingen die des geestes God zijn. Dan zal er nooit plaats komen voor de borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Dan zullen we op zijn best godsdienstige en wettische mensen kunnen worden, maar dan zal de wet ons nooit doden. En dan zullen we nooit behoefte krijgen aan dat levendmakende woord, aan het evangelie, dat bezegeld is met het bloed van Christus. Heren, wilt u ons zo leiden door uw geest en door uw woord, en ons een goed en gezegend samen zijn geven. Laat het tot onderwijs mogen zijn, tot stichting, tot bemoediging, tot vermaning nadat u weet dat wij nodig hebben. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Omdat het over de prediker allereerst gaat, dat is het eerste tafereel in het huis uitlegger. Het portret van de prediker wil ik met u lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21... waar Paulus het ambt der verzoening beschrijft en hoe hij dat dan ook heeft uitgeoefend. 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met 21. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, hun zonde hun niet toerekenend, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen: laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover. Het is door omstandigheden die u bekend zijn al even geleden dat we met elkaar hier samen zijn geweest. En de vorige keer hebben we nagedacht over de enge poort. dat Christen daar uiteindelijk terechtgekomen is. En hij werd na lang kloppen binnengelaten. We hebben stilgestaan bij de vraag, wat is die enge poort en wie is die poortwachter? Bij het beantwoorden van die vraag heb ik onderstreept dat het nodig is om elke keer weer te bedenken dat de christenreis geen dogmatiek is. Het is dus geen leer van de heilsorde waarin systematisch een bepaalde weg wordt beschreven, een bepaalde orde van de manier waarop God mensen bekeert, maar meer een beschrijving van het praktische geestelijke leven vanuit de beleving van Christen. En als we ons afvragen wie dan de poortwachter is en wie wat de enge poort is, dan is het in ieder geval voor Christen nog heel onduidelijk. We hebben vastgesteld aan de hand van een aantal kenmerken dat de enge poort en ook de poortwachter zelf een beeld is van de Heer Jezus Christus. De poortwachter die de naam welwillend of welbehagen draagt, en de schrift zegt dat het welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk profijtelijk doorgaat. De poort waarop de belofte van Christus geschreven staat, klopt en u zal worden opengedaan. Daar kwam uiteindelijk Christus terecht, nadat hij eerst alle hoop en vertrouwen in zichzelf was verloren. Dat gebeurde in de poel moedeloosheid. Hij was het vertrouwen in mensen verloren, althans dat had een flinke knauw gehad toen hij door Heer wereldwijs de verkeerde weg werd ingestuurd. Hij was het vertrouwen in de wet verloren om door de werken zalig te worden, want hij zou bijna verpletterd worden door die berg Sinaï. Hij moest naar de enge poort. En dat was hem ook gezegd door evangelist, althans in de richting van dat lichtje, want hij zag die enge poort niet. Dat was nog zo verborgen voor hem. Hij meende dat hij dat lichtje zag, waarin Bunyan duidelijk maakt iets van een mogelijkheid van zalig worden. Een klein glimpje van het licht van Gods genade. En Christen die kreeg vrijmoedigheid om daar naartoe te gaan, om ook op de poort te kloppen. Allereerst omdat evangelist hem had gezegd dat de poortwachter gewillig was om hem te ontvangen. Getuige ook zijn naam, welwillend of welbehagen. Hij mocht zien dat er een gewilligheid bij die poortwachter was om open te doen. En ten tweede ook de belofte die op die poort geschreven stond. Klopt en u zal worden opengedaan. En in de christenreis wordt dit moment altijd als beslissend aangewezen. Elke keer weer is de vraag van Christen aan zijn medepelgrims: bent u wel door de enge poort gegaan? Dus niet of ze de stad Verderf uitgegaan zijn, dat is natuurlijk net zo belangrijk. Maar er zijn ook mensen die uit de stad Verderf gegaan zijn, maar over de muur geklommen zijn. Nee, de enge poort. En daar wijst Bunyan al aan, als dit absoluut noodzakelijk is, dan moet die poort en de poortwachter een beschrijving zijn van Christus zelf. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dus die enge poort, de kennis aan Christus. Maar we zien dat er ook onderscheid is in de mate van kennis van de Heer Jezus Christus. Hier ziet Christen zelf het nog niet zo heel duidelijk. Dat het Christus is, dat wordt onderstreept met name ook in de christinnenreis, waar nog duidelijker, niet de persoon van Christus, want die komt eigenlijk in de christen- en christinnenreis niet zo voor, maar we horen wel die poortwachter allerlei woorden spreken die Christus gezegd heeft in het evangelie. Laat de kinderen tot mij komen, zo zegt de poortwachter. Verhinder ze niet. Dochtertje, zo zegt hij tegen buurvrouw Barmhartigheid, ik zeg u, sta op. Ook weer een woord van Christus. En uw zonden zijn u vergeven. Dat mag allemaal duidelijk zijn dat het inderdaad om Christus gaat, die poortwachter en ook de enge poort. Maar zo hebben we de vorige keer gezien, het was voor Christen allemaal nog wat diffuus, wat vaag. vanuit zijn beleving. En ik heb toen een aantal onderscheidingen aangebracht vanuit ook de Puriteinse literatuur, vanuit de oude schrijvers die allerlei onderscheidingen maakten in de kennis van Christus. Hier hebben we te doen met christen die net als de bloedvloeiende vrouw geloof had in de beloften van Christus. Ze had gehoord het gerucht over de Heer Jezus Christus, daar hechtte ze geloof aan. En op grond van die belofte ging ze naar hem toe. Ze strekte haar hand uit. De oude schrijvers noemden dat de uitgaande daad van het hart. Het toevluchtnemend geloof. En dat is dus Christuskennis. Maar ze misten nog de vastheid, ze misten nog de zekerheid, ze misten nog het stempel, het zegel dat Christus erop zou zetten. In wat de vaderen noemden de wederkerende daad. Nou, zo zou je ook kunnen zeggen, christen die had een uitgaande daad, die strekte zijn hand uit, die klopte op die poort. Hij had de belofte van Christus leren omhelzen. Klopt en u zal worden opengedaan. Maar de persoon van Christus bleef nog verborgen. Die zou hij pas bij het kruis helderder gaan zien. Nou ja, ik heb daar vorige keer uitgebreid bij stil te staan. Dat hoeft allemaal niet overnieuw. We gaan ook verder, want de Enge Poort is natuurlijk maar een begin. Er ligt nog een hele weg achter. Christus moest nog heel veel gaan leren. En daar willen we vanavond dan ook een begin mee maken, na die Enge Poort. Ik lees nog even een heel klein stukje van het vorige hoofdstuk op bladzij 167, omdat daar ook verwezen wordt naar wat we vanavond gaan lezen. Na die Enge Poort, dan, zo staat er op, in die laatste alinea, begon Christen zijn lendenen te omgorden en zich gereed te maken voor zijn verdere reis. Hierop vertelde Welbehagen hem dat, als hij de Enge Poort een eindje achter zich gelaten had, hij bij het huis van Uitlegger zou aankomen. Daar moest hij aankloppen. Een uitlegger zou hem uitzonderlijke dingen laten zien. Toen nam Christen afscheid van zijn vriend en deze wenste hem van zijn kant opnieuw Gods zegen op zijn reis. Toen reisde Christen verder, zo lezen we bladzij 168, totdat hij bij het huis van uitlegger kwam waar hij herhaaldelijk aanklopte. Eindelijk kwam er iemand aan de deur die vroeg wie er was. Meneer, antwoordde Christen, hier is een reiziger die van een goede bekende van de heer van dit huis de raad heeft gekregen om hier aan te kloppen, omdat dit tot mijn voordeel zou zijn. Hierom zou ik graag met uw meester willen spreken. Dus riep hij de heer des huizes, die korte tijd later naar Christen toekwam en hem vroeg wat hij wilde. Meneer, zei Christen, ik ben afkomstig uit de stad Verderf en ben op weg naar de berg Sion. En mij werd gezegd door de deurwachter bij de poort aan het begin van deze weg dat als ik hier aanklopte, u mij uitzonderlijke dingen zou laten zien die mij tijdens mijn reis van dienst zouden kunnen zijn. Toen zei uitlegger, kom binnen en ik zal je laten zien wat nuttig voor je is. En dus gaf hij zijn knecht de opdracht een kaars aan te steken en verzocht hij Christen hem te volgen. Hij bracht hem naar een privévertrek en gebood zijn knecht de deur te openen. Toen deze dat gedaan had, zag Christen een schilderij van een zeer ernstig man aan de muur hangen. Het zag er als volgt uit. De man had zijn ogen ten hemel geslagen. In zijn hand hield hij het beste van alle boeken. De wet der waarheid was op zijn lippen geschreven. De wereld lag achter zijn rug. Zijn houding was die van iemand die mensen dringend verzocht naar hem te luisteren. En een gouden kroon hing boven zijn hoofd. Toen vroeg Christen, wat betekent dit? Uitlegger antwoordde hierop, de man die hier afgebeeld wordt is 1 uit 1000. Hij kan kinderen verwekken, maar ook kinderen ter wereld brengen en ze zelf voeden als ze geboren zijn. Je ziet hem ook met de ogen ten hemel geslagen. Het beste der boeken is in zijn hand en de wet der waarheid op zijn lippen. De bedoeling hiervan is om je te laten zien dat het zijn roeping is om verborgen dingen te doorgronden en die aan zondaars uit te leggen. Dat is trouwens ook de betekenis van het feit dat je hem ziet staan in een houding alsof hij mensen dringend verzoekt om naar hem te luisteren. Ten slotte zie je dat de wereld als het ware achter hem ligt en dat een kroon boven zijn hoofd hangt. Dit onderdeel maakt duidelijk dat hij de dingen van deze tegenwoordige wereld gering acht en versmaadt uit liefde voor de dienst van zijn meester. Daardoor is hij er ook van verzekerd dat hem in de toekomende wereld het loon der heerlijkheid wacht. Wel nu, vervolgde de uitlegger, ik heb je dit schilderij het eerst laten zien omdat de man die hier afgebeeld wordt de enige is die door de heren van de plaats waarheen je op weg bent volmacht ontvangen heeft om je gids te zijn in alle moeilijke plaatsen die je op reis kunt tegenkomen. Geef daarom goed acht op wat ik je heb laten zien en houd dat goed in gedachten. Anders zul je onderweg anderen ontmoeten die voorgeven een goede gids te zijn, maar hun wegen lopen uit op de dood. Tot zover. De weg achter de poort, daar gaat het nu ook over, na de enge poort. En die weg die is vol van gevaren, zo weten we als we de christenreis kennen, vol van mogelijkheden om ook af te dwalen. En daarom is het heel nodig dat christen leiding krijgt op zijn weg en dat door middel van woord en geest. Want dat is wat Bunyan hier in dit hoofdstuk wil vertellen. De poortwachter die heeft hem naar het huis van uitlegger gestuurd. Dat huis lag niet ver van de enge poort en daar zou hij voortreffelijke dingen zien. En wat bedoelt Bunyan met de persoon van uitlegger en het huis van uitlegger? Nou, professor Baars heeft in kanttekening 37 daar een stukje over geschreven. Dat zal ik maar gewoon voorlezen. Aan het begin van de pelgrimsreis naar de enge poort heeft christen vooral verder geestelijk onderwijs nodig. Dat gebeurt in het huis van uitlegger. Dat het huis van het woord symboliseert. Dus dat huis, dat is het woord. De boodschap van het woord is echter niet voor iedereen onmiddellijk duidelijk. Daarom is een uitlegger nodig. En hiermee doelt Bunyan op de Heilige Geest. Die woont in het huis, dat wil zeggen in het woord. En is dus bij uitstek in staat om de schriften uit te leggen. Het licht dat op zijn bevel in het huis ontstoken wordt, symboliseert zijn verlichtende werking, waardoor de verschillende aspecten van de boodschap van de schrift voor christen duidelijk wordt. Met nadruk wordt ook telkens weer gezegd dat uitlegger hem bij de hand neemt en van het ene vertrek in het andere brengt. Dat duidt erop dat uitlegger het initiatief neemt om christen geestelijke leiding te geven. Hij bepaalt de volgorde waarin hij de kamers laat zien, omdat hij weet welk geestelijk onderwijs uit de Bijbel voor christen op dat moment het nuttigst is. Nou, dat mag duidelijk zijn, want er zijn ook verschillende andere verklaringen. Sommigen die zien uitlegger als een dienaar van het woord. Nou, dat zal ook zeker wel een aspect kunnen zijn. Door woord en geest, de Heer gebruikt inderdaad de dienaren. Maar het is vooral ook de Heilige Geest die hier bedoeld wordt. En daar moet ook dus om gebeden worden. Dat onderstreept Bunyan door hier te zeggen dat christen herhaaldelijk aanklopt. Dat hij bidt om de leiding van de Heilige Geest. Zoals we dat ook gezongen hebben met Psalm 119. Hij is helemaal afhankelijk van de Heilige Geest. En door middel van het gebed, zo zegt de Heer Jezus, ontvangt een mens ook de Geest. Net zo goed als het kloppen op de poort, dat was ook herhaaldelijk, aanhoudend kloppen. En hier bidt christen dus om de leiding van de Heilige Geest. En de Geest die gaat christen dus onderwijzen in een aantal zaken die heel belangrijk zijn voor zijn reis naar Sion. En dan begint hij dus met te wijzen op de persoon, de gezant, de prediker die nodig is om hem voor afdwalen te behoeden. Zo wordt er ook gezegd, je hebt deze persoon nodig. Hij is de enige, zo lazen we aan het slot, die door de heren van de plaats waarin je op weg bent volmacht ontvangen heeft om je gids te zijn in alle moeilijke plaatsen die je op je reis kunt tegenkomen. En dan begint de uitlegger dus op die gezondene, op die gevolmachtigde prediker te wijzen door middel van een schilderij. En dat schilderij, er wordt iemand afgebeeld, er zijn een aantal punten die opvallen. Allereerst wordt er gezegd dat het een zeer ernstig man is. Ten tweede, die man die had zijn ogen ten hemel geslagen. In het derde, in zijn hand hield hij het beste van alle boeken. Het vierde, de wet der waarheid was op zijn lippen geschreven. Het vijfde, de wereld lag achter zijn rug. Het zesde, zijn houding was die van iemand die mensen dringend verzocht naar hem te luisteren. En het zevende, een gouden kroon hing boven zijn hoofd. Uitlegger die verklaart dat die man die hier wordt afgebeeld een door God verkoren, geroepen en gezonden dienaar van het woord is. Een evangeliedienaar zoals we die al eerder zijn tegengekomen in de persoon van evangelist. Want om naar de hemel, om naar de stad Sion te kunnen gaan, heeft een mens een gids nodig. Iemand die hem de schriften verkondigt, iemand die de schriften uitlegt. Zoals ook Filippus gezonden werd naar de Moorman, naar de kameling van de koningin van de Mooren, Candace. En Filippus die vroeg, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En die man die moest eerlijk zeggen, hoe zou ik toch kunnen, als iemand het mij niet uitlegt? En dan wordt dus Christen hier gewezen op deze persoon, deze betrouwbare gids die te herkennen is aan een aantal punten. Allereerst dat het een zeer ernstig man was. Zoals ook de poortwachter, Christus zelf, als zeer ernstig wordt beschreven. De poortwachter bij de Enge Poort was ook een zeer ernstig man. Omdat zowel Christus als zijn dienaren, de door hem geroepen dienaren, overtuigd zijn van de ernst van de eeuwigheid. We horen net al Paulus zeggen, wij dan wetende de schrik des Heren. Iemand die daar enige kennis van heeft gekregen, die wordt daardoor gestempeld. De schrik des Heren. Het maakt hem ernstig. Het gaat om eeuwigheidszaken. Dat stempelt, in ieder geval in de prediking, de houding van zo iemand. Een preekstoel leent zich niet voor kwinkslagen of voor grapjes, zoals je dat wel eens kunt horen. Een door God geroepen dienaar zal met de ernst van het woord, met de ernst van Christus zelf, prediken. En we zien het bij zoveel geroepen dienaren in het woord, hoe ze die ernst uitstralen, juist als zij oordelen moesten verkondigen. De schrik des Heren, kijk naar Jeremia, hoe hij gepredikt heeft. Och, of mijn hoofd water waren, zo zegt hij ergens. Om te bewenen de breuk der dochter mijns volks. Paulus, die in Handelingen 20 afscheid neemt van de Efeziërs en zegt, gedenk dan hoe ik 3 jaren, nacht en dag, niet opgehouden heb om u met tranen te bewegen. En zoals gezegd, 2 Korinthe 5, de schrik des Heren die hem tot een ernstig mens heeft gemaakt. En dat dus vooral gericht op de prediking. Daar gaat het met name over. Dat betekent niet dat een dominee altijd die ernst heeft. Een dominee is ook maar een mens. Hij voelt het ook niet altijd, maar in de prediking. Daar moet hij altijd de ernst uitstralen van het woord. De ernst van Christus, de ernst van de eeuwigheid. Want er zijn zoveel valse profeten, al in het Oude Testament, die met een luchtige boodschap komen. Vrede en geen gevaar. En mensen worden misleid als wedergeboorte, de noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof. Als de ernst van de eeuwigheid niet op het hart gebonden wordt. En het zal niet in elke preek even duidelijk zijn, maar bij tijden zal toch de ernst van de eeuwigheid en de bewogenheid van de prediker stempelen. En het tweede dan wat er van die prediker gezegd wordt en wat daar ook mee te maken heeft, dat hij zijn ogen gericht had naar de hemel. De man had zijn ogen ten hemel geslagen. Dat wil zeggen, die prediker die heeft iets van de afhankelijkheid zoals we dat in Psalm 123 lezen. Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn Heer en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Alzo zijn ook onze ogen op u de Heere geslagen totdat gij ons genadig zijt. Een puritein als Thomas Boston, die beschrijft in zijn boekje De Kunst van het Mensen Vangen, Vissers der Mensen, heeft hij een boekje over geschreven, dat hij nooit de preekstoel opging zonder eerst een uur op zijn knieën te hebben gelegen. Juist vanwege de ernst van de dingen die hij moest verkondigen. En ook vanwege dat tweede en derde aspect wat hier dan genoemd wordt. Hij had in zijn hand het beste van alle boeken. En de wet der waarheid was op zijn lippen geschreven. Een prediker, een door God geroepen prediker, die durft niet zomaar de preekstoel op te gaan. Die kan niet met een stichtelijk verhaal alleen de preekstoel opgaan. Maar die heeft het woord te prediken. En die moet eerst van God de boodschap te verstaan krijgen. Wat wil de Heer mij met dit woord laten verkondigen? Je kunt niet zomaar de preekstoel opgaan. Het gaat om het woord van de waarheid. De wet der waarheid moet op zijn lippen zijn. Hij moet kunnen zeggen, alzo spreekt de Heer. En ze hebben dus ook geen keuze in wat ze zullen zeggen. Ze hebben het woord na te spreken. Wet en evangelie. Hemel en hel. Recht en genade. Andere predikers, ze worden hier aan het slot van dit hoofdstukje ook even genoemd, die laten zaken weg. Of ze voegen er dingen aan toe. Ze leggen hun eigen gedachten erin. Ze verdraaien de schriften tot hun verderf en tot van degene die het horen. En als wij de prediking beoordelen, dan zullen we de prediking altijd naast de schriften moeten kunnen leggen. Dan moet al de raad Gods uiteindelijk daarin doorklinken. Niet in ene preek natuurlijk, dat kan nooit. Maar de prediking, de breedte van de prediking, dient al de raad Gods te bevatten. Al zal de geroepen prediker, net als Paulus, toch ook wel moeten erkennen dat hij maar ten dele kent en ook maar ten dele profiteert. Zijn preken zijn ook niet volmaakt in die zin. Maar het boek der boeken, dat is de norm. En dan hebben wij ook nog andere geschriften die als toetssteen moeten worden aangelegd. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, elke ketter heeft het boek der boeken. He, zoals dat vroeger wel gezegd werd, elke ketter heeft zijn letter. Ze hadden allemaal de Bijbel. En dat hebben ze nog. Van links tot rechts. En hoe kan dat dan dat er soms een hele andere boodschap klinkt? Er zijn toch inderdaad dwalingen. En daar wijzen die dwaalleraren op het woord. En hoe meer waarheid een dwaling bevat, hoe moeilijker een dwaling is te ontmaskeren. Maar in antwoord op de dwalingen hebben wij ook nog eens in de weg van Gods voorzienigheid de belijdenisgeschriften gehad. Die moeten als toetssteen voor de leer naar de godzaligheid dienen. Daarin krijgen wij aangereikt waaraan de gereformeerde prediking moet voldoen. De prediking zoals die ook in de reformatie ons weer is aangereikt geworden. En dan het volgende waar christen dus iets van te zien krijgt, dat is dat de wereld achter de rug van die prediker lag. Dat is het vijfde kenmerk. Dat betekent niet dat zo'n prediker de wereld mijt, in die zin dat hij wereldvreemd is. Als je de prediking van de apostelen en de prediking van de profeten leest, dan zie je dat die heel wel thuis waren in de toenmalige wereld waarin zij leefden. In de literatuur, in de afgoden, in alles wat een mens ook aan verleidingen en verzoekingen kan ontmoeten. Het is niet iemand die in een klooster zich terugtrekt en wereldvreemd wordt. Dat wordt hier niet mee bedoeld, maar er wordt mee bedoeld dat de wereld zijn aantrekkingskracht heeft verloren. Dat zo iemand heeft geleerd in beginsel, ik zeg dat er maar nadrukkelijk bij, weg wereld en weg schatten. Ik heb een grotere schat leren ontdekken. Het allerhoogste en het eeuwige goed. We leven wel in de wereld, zo is er een bepaald gezegde, maar niet van de wereld. De vrouw van Lot, die had een hart, al was ze dan uit Sodom gegaan, maar dat hart dat lag nog in Sodom. En daarom keek ze om. Een door God geroepen prediker, die heeft zijn hart niet meer in de wereld, al leeft hij in de wereld. En al komt de wereld hem ook nog bar vaak achterna, en dan heeft hij daar een strijd mee, al is het een doodsvijand. Maar dat hart is door God uit de wereld genomen. En die heeft een gezicht dat gericht is op Sion. En dat is ook te zien aan een volgend aspect, het zesde aspect, dat er een kroon boven zijn hoofd hangt. Oh nee, en eerst een volgend aspect, de houding was die van iemand die mensen dringend verzocht om naar hem te luisteren. Nou ja, dat kun je wel weer zien aan hoe Paulus spreekt en waar ik eigenlijk al het een en ander over heb gezegd. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat is ook een bepaalde, ik zou het geen kunst willen noemen, maar dat is wel een bepaalde vaardigheid die Gods dienaren moeten leren, die ze moeten leren van de grote profeet en leraar die op allerlei mogelijke manieren mensen in beweging heeft willen zetten. De apostelen. Argumenten werden ontnomen. Excuses werden ontmaskerd. Dwaalwegen werden aangewezen. Maar ook goede gedachten van God proberen aan de harten van de mensen te leggen. Allerlei twijfels, allerlei angsten proberen weg te nemen. Zoals bijvoorbeeld de evangeliedienaar deed toen Christen zelf naar de enge poort toe ging. Hij is welwillend om u te ontvangen. De gewilligheid van God, de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken. De twijfels die de duivel in het hart zaait en God in zijn spreken verdacht maakt. Gij hebt geen heil bij God. U hebt te lang gezondigd. Je hebt te zwaar gezondigd. Dat soort dingen moeten door de predikers worden weggenomen. Een houding die mensen dringend verzocht om naar hem te luisteren. Mensen, wat dan ook Bosland geschreven heeft in zijn boek, de kunst van het mensen vangen. En dan is elke vis, die heeft weer een aparte behandeling nodig. En dan kan ik daar een heel allegorisch beeld van geven, maar goed, allerlei soorten vissen die op allerlei manieren gevangen moeten worden. De een met een haak en de ander met een net. Sommige zijn zo glad als een paling. Die zul je dus op een andere manier moeten vangen dan een baars. Nou goed, de kunst van het mensen vangen. Mensen hun argumenten te ontnemen. Mensen hun twijfels proberen te laten struikelen. Hè, dat ze zien die twijfels. Het is zonde als ik aan die welwillendheid van de Heere twijfel enzovoort. Ze bewegen de mensen. Ze willen de mensen in beweging zetten om tot het geloof te komen. En dan het laatste aspect. Een gouden kroon hing boven zijn hoofd. Dat wil zeggen dat ze bij tijden ook wel eens een goddelijke goedkeuring krijgen vanuit de hemel over dat woord dat ze mogen verkondigen. Dat de Heere meekomt in de prediking, dat ze daar ook iets van zelf van ondervinden. En dat ook wat ze anderen mogen verkondigen in hun eigen ziel wordt toegepast en dat ze dan iets beginnen te verstaan van de woorden van Psalm 89. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de erekroon dragen. Geen beloning voor hun prestaties, maar wel als een vrucht van de prediking voor zichzelf. Nou, uitlegger die zegt dus dat Christen allereerst dit schilderij moest zien. Allereerst dit tafereel, want zo iemand had hij nodig. Die hem behoeden voor dwaalwegen. Er zijn immers zoveel valse profeten, zoveel apostelen die niet door Christus zijn geroepen. Hun paden, zo zegt uitlegger hier, en een woord van spreuken, die voeren naar de dood. We gaan weer verder lezen. Hoofdstuk 11. Toen nam uitlegger hem bij de hand en bracht hem in een zeer grote zitkamer die vol stof lag, omdat ze nooit werd schoongemaakt. En nadat uitlegger dit vertrek een poosje geïnspecteerd had, riep hij iemand om dat schoon te vegen. Toen deze nu begon te vegen, vloog het stof in zulke wolken in het rond, dat Christen er bijna in gestikt was. Daarop zei uitlegger tot een meisje dat daarbij stond, breng wat water hier en sprenkel dat in de kamer. En zodra ze dat gedaan had, werd de kamer zonder enige moeite geveegd en schoongemaakt. Christen zei toen, wat betekent dit? Uitlegger gaf hierop ten antwoord, deze zitkamer stelt het hart van een mens voor dat nog nooit door de lieflijke genade van het evangelie werd geheiligd. Het stof, dat is zijn erfzonde en zijn innerlijke verdorvenheden, die hem geheel en al hebben verontreinigd. De man die eerst begon te vegen is de wet, maar het meisje dat water bracht en daarmee sprenkelde is het evangelie. Nu zag je dat zodra de eerstgenoemde de bezem begon te gebruiken, het stof zo rondvloog dat hij de kamer niet kon reinigen, maar dat je er bijna in bent gestikt. De bedoeling hiervan is om je duidelijk te maken dat de wet door haar werking het hart niet van de zonde reinigt. Maar in plaats daarvan laat zij de zonde weer levend worden. Geeft ze de zonde nieuwe kracht en doet haar toenemen in de ziel. Zelfs als zij de ziel aan de zonde ontdekt en die verbiedt. Want zij geeft de ziel geen kracht om de zonde te bedwingen. Anderzijds zag je het meisje de kamer met water besprenkelen, waarna deze zonder moeite gereinigd werd. De bedoeling hiervan is om je duidelijk te maken wat er gebeurt wanneer het evangelie met zijn lieflijke en kostbare werkingen tot het hart komt. Evenals het meisje het stof de baas werd door de vloer met water te besprenkelen, zo wordt, zeg ik, door het geloof in het evangelie de zonde onderworpen en bedwongen. Hierdoor wordt ook de ziel gereinigd en dus geschikt gemaakt voor de koning der ere om daarin te wonen. Dat is de tweede kamer waar Christen dus wordt ingeleid. Een kamer die vol ligt met stof omdat daar nog nooit is schoongemaakt, zo zegt hij. Alles was met een dikke laag stof bedekt. En op verzoek van uitlegger gaat iemand met een bezem dat stof aanvegen. En er kwam zoveel stof vrij, zo staat er, dat Christen er bijna door stikte. En dan komt dat meisje dat water sprenkelt en daardoor daalt dat stof en kan het worden schoongemaakt. Uitlegger verklaart wat de betekenis is. De kamer, zo zegt hij, is het hart van een mens. De mens in zijn verlorenheid, in zijn schuld, in zijn zonde voor God. Die mens die vol van zonde is, zoals de kamer vol van stof is. Er ligt niet hier en daar maar een stofje, nee, het ligt helemaal vol met vuil. Dat heeft de Heer Jezus dus ook gezegd. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, lastering, hoverdij en onverstand. En als David het hart van de mens beschrijft, dan zegt hij in Psalm 51, het is een bron van alle wanbedrijven. Niet zomaar voor één of twee wanbedrijven, nee, van alle wanbedrijven. En hoe moet dat nou gereinigd worden, zo'n vuil hart, zo'n bron van wanbedrijven? Nou, allereerst wordt dat gepoogd met de wet. Iemand die met een bezem dat stof gaat aanvegen, maar het resultaat is dat dat stof alle kanten opvliegt en dat Christen dreigt te stikken. En dan zegt uitlegger erbij, zo kan de wet de zonde nooit uit ons hart krijgen. Dat is ook niet de functie van de wet allereerst. De functie van de wet, zo zegt Paulus in Romeinen 7 bijvoorbeeld, dat is dat daardoor de kennis van de zonde is. Hij zegt, ik leefde eerst zonder de wet. Maar als het gebod gekomen is, toen is de zonde levend geworden. Dat wil zeggen, toen kwam dat stof omhoog en ik ben gestorven. Je zou kunnen zeggen, gestikt. Paulus was natuurlijk wel een wetsgeleerde, een fariseer, aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij kende de wet natuurlijk en hij leefde naar de wet onberispelijk, zegt hij ergens. Nou, dat was ook zo, als de rijke jongeling. Ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd af aan, want hij dacht dat die wet allereerst een leefregel was, waar je je zaligheid mee moest verdienen. Totdat God kwam. En het gebod levend maakte. En hem in de spiegel liet kijken. Dat de wet niet zomaar een beetje gehoorzaamheid vraagt, maar de wet eist volmaaktheid. En toen werd zijn misdaad groter. En soms doet de Heere dat door aan één zonde te ontdekken, zoals we dat bijvoorbeeld gezien hebben in het leven van de Samaritaanse vrouw de afgelopen weken. De zonde van overspel, de zonde van echtbreuk. En aan de hand van die zonde ging de Heere haar hele leven blootleggen. Want dat zegt ze ook tegen die andere mensen. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. De Heere kan een boezemzonde aangrijpen, een zonde, een speciale zonde in ons leven. En daarmee laten zien wat David zag. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakte mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat zegt uitlegger ook. Het stof is zijn erfzonde. En zijn innerlijke verdorvenheden. En het hoeven niet altijd grote, uitbrekende zonden te zijn. Ik noem nu die Samaritaanse vrouw, David. Dat waren natuurlijk grote, in het oog lopende zonden. Maar iemand als Maarten Luther, die zegt dat hij altijd bewaard is voor dat soort zonden, voor die uitbrekende zonden. Hij is ook nooit met bijzondere zonden gekweld. Daar heeft de duivel hem ook nooit mee aangevochten. Maar hij werd met name ontdekt aan zijn onbekeerlijkheid. En aan zijn ongelovigheid. Het feit dat hij altijd geneigd was om God weer te vergeten. En om op eigen krachten te bouwen. Het kan zijn dat wij op zich, natuurlijk heeft ieder mens zonden, maar dat er geen in het oog lopende zonden zijn. Niet een zonde tegen het zevende gebod, niet een zonde tegen het zesde of het achtste. Maar dat je ontdekt wordt aan je vleeselijkheid, aan je ongeestelijkheid. Als we bijvoorbeeld Hebreeën 11 lezen, daar vinden we in die stukjes die over Mozes geschreven staan, dat Mozes verkoos liever met het volk van God behandeld te worden, kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde. De genieting van de zonde. Nou, dat is wat die Samaritaanse vrouw had gedaan. Die had genoten van de zonde. Maar je kan het woord in Hebreeën 11 ook anders vertalen. Dat je vertaalt de zondige genieting. Dus dan is datgene wat je doet op zich niet zondig. Maar je kan er op een zondige manier van gaan genieten. Dat je één en al wordt. Dat je één en al bedrijf bent. Één en al geld bent. Één en al dit hobby, wat het ook is. Dan is het een zondige genieting. Uit de aarde aards. Ongeestelijk, vleeselijk. In een zondige genieting. Nou, dat zullen ook dingen zijn die door de Heere ons worden geleerd. En de wet is dus niet in staat om daar verandering in aan te brengen. Dat is wat Bunyan hier dus ook zegt. Wij kunnen nooit met de bezem van de wet die zonde uit ons leven krijgen. Nee, dan wordt het alleen maar erger. Hoe meer wij ons best doen om te strijden tegen die zonde, dat vuil weg te krijgen met behulp van de wet, nog stipter, nog ernstiger. Maarten Luther heeft die strijd verloren. Hoe stipt hij de wet ook hield, de onvrede in zijn hart, die nam alleen maar toe. En dan stik je erin, want Paulus zegt, toen ben ik gestorven. De wet, die heeft de zonde levend gemaakt en ik ging er aan onderdoor. Maar dan roept uitlegger dus een meisje dat water op de grond sprenkelt, waardoor dat stof gaat liggen. En daarmee wordt gedoeld op het evangelie, met als inhoud het bloed van de Heer Jezus Christus. En het evangelie staat vol met beloften, bemoedigingen, toezeggingen, wie God wil zijn voor een verloren mens. En de wet die komt tot rust, de aanklagende wet komt tot rust, als er waterdruppels van het evangelie in het gewonde hart worden gesprenkeld. Het evangelie dat opent de mogelijkheid van zalig worden, dat geeft zicht op de welwillendheid die er bij God is. De ruimte die er is voor verloren zondaren. Waardoor je dus goede gedachten krijgt van God. Dat is een van de eerste dingen die in het leven der genade zo'n verandering geeft. Al durf je nog helemaal niet te zeggen dat je een kind van God bent. Al durf je helemaal nog niet te zeggen dat je zonden vergeven zijn. Maar dat je goede gedachten krijgt van God. Dat is toch ook wat in die gelijkenis van de verloren zoon ons wordt voorgehouden. Hij keerde tot zichzelf in. Hij kreeg andere gedachten. Die slechte gedachten over zijn vader, die verdwenen. En hij kreeg goede gedachten van zijn vader. Dat trof hem. Dat veranderde hem. Dat gaf hem ook vrijmoedigheid. Daardoor ging dat stof als het ware liggen van zijn zonden. Al had hij daar nog wel last van, maar het gaf hem wel vrijmoedigheid om terug te gaan. En dat besef van de goedheid van zijn vader, dat brak ook zijn hart. Dat vooral. Niet alleen zijn ellende, niet alleen zijn armoede, maar vooral de goedheid van zijn vader, dat bracht hem terug. Augustinus die zegt ergens, de zonden die worden net zo lang bemind, totdat ze vergeven worden. Dat is wel een zinnetje om over na te denken. De zonden worden net zo lang bemind, totdat ze vergeven worden. En daar bedoelt hij dit mee. De wet die kan ons voor een tijdje verschrikken. Die brengt onrust. We kunnen benauwd zijn vanwege het sterven, heel dichtbij. Vanwege een ongeluk dat ons overkomt. Een ziekte die ons treft, zodat we dicht bij de dood komen. Een preek die ons in het hart slaat. Maar als het alleen de schrik is, als dat alleen de wet is die dat doet, dan zakt dat na verloop van tijd wel weer in. Als dan de oorzaak van de schrik weer wat minder wordt, dan zien we dat uiteindelijk het ook geen gevolgen heeft. Dan komt de liefde tot de zonde uiteindelijk weer boven. Maar als het evangelie zijn werking gaat doen, het lieflijke evangelie dat getuigt van de welwillendheid die er bij God is, en van de mogelijkheid van zalig worden voor de grootste der zondaren, als je goede gedachten van de Heer mag gaan krijgen, als ons hart aangeraakt wordt, dan wordt de liefde tot de zonde, die krijgt dan de eerste doodsteek. Zoals het water dat stof tot zwijgen bracht, zo wordt dan ook de wet in zijn aanklagende functie tot zwijgen gebracht. En dat is dat Christen goed moet onthouden. Voordat hij verder gaat, krijgt hij onderwijs dus in de verhouding tussen wet en evangelie. De functie van de wet en de werking van het evangelie. Want de rest van de smalle weg zal dit ook elke keer weer terug gaan komen. Hier is het dus in het huis van uitlegger. Maar er volgt ook nog een paleis schoonheid, waarin dezelfde soort dingen ons weer worden onderwezen. Want ja, de zonde die houdt natuurlijk nooit halt. Er komen weer nieuwe zonden in het leven van Christen. Ook na de enge poort valt hij weer, struikelt hij weer, gaat hij op dwaalwegen. En wie een beetje zelfkennis heeft, die zal ook weten dat de zonde niet halt houdt bij een bepaalde leeftijd. De drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is als een vicieuze cirkel, die worden het hele leven door, als het ware in een neerwaartse spiraal, steeds weer opnieuw geleerd en beleefd. Er kan nooit sprake zijn van een evangelie zonder de wet. En er is geen verlossing zonder de ellende. En er kan nooit sprake zijn van een dankbaarheid zonder de verlossing van die ellende. En de mate van groei van ons geestelijke leven, dat is met name afhankelijk van de kennis van wet en evangelie. Als we weinig zelfkennis hebben, weinig kennis van de verdorvenheid van het hart, dan zal daar tegenover ook zo zijn, dan hebben we ook weinig Christuskennis. Maar hoe meer kennis we krijgen, hoe meer we leren van ons eigen boze hart, ook na de enge poort, hoe meer uiteindelijk de persoon en het werk van Christus betekenis gaat krijgen. En daarom is het geloof in de schriften ook niet anders dan steeds weer. En steeds meer en steeds eerder ook de toevlucht nemen tot dat alles reinigende en heilige bloed van Christus. Tot die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hiermee willen we het voor vanavond besluiten. We willen nog even gaan zingen. En daarna is er nog gelegenheid om een vraag te stellen. Uit Psalm 51. Het zesde vers, geloof ik. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Dat is toch een gebed van iemand die de enge poort achter zich heeft. En die op de smalle weg loopt, maar die inderdaad die vuile bron van wanbedrijven nog met zich omdraagt. Bestier mijn gang, dat gij mijn zwakheid ziet. Zesde van Psalm 51. Het is een heel ontdekkend gedeelte in ieder geval. Hè? Dat wat Bunyan ook hier schetst, juist na de enge poort. Dit tafereel van die kamer met al dat stof, erfzonde, verdorvenheid. Hè? De Heer Jezus zegt ook niet uit het natuurlijke hart van de mens komen voort of uit het onbekeerde hart van de mens komen voort, maar uit het hart zonder bijvoeglijk naamwoord. Ook dat hart dat de enge poort is gepasseerd. Ja. 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 Zeker, dus de vraag is van uitlegger die zegt, ik zal het nog even voorlezen. De persoon van dit schilderij is de enige die door de Heer van de plaats waarin je op weg bent volmacht ontvangen heeft om je gids te zijn. En dat is belangrijk, dat woordje volmacht. He, dus inderdaad in de gesprekken met elkaar en dan kun je elkaar tot een hand en een voet zijn. En zijn mensen ook inderdaad elkaar gegeven om elkaar bij de hand te nemen. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar hier gaat het vooral om de prediking. He, om het met volmacht, met de volmacht van de sleutelen van de hemel. He, dat is wat de Heer Jezus ook aan Petrus en zijn apostelen zegt. De volmacht om de sleutelen van het koninkrijk der hemelen te bedienen. Het middel wat God bij uitstek heeft uitgekozen is niet alleen maar het gesprek onderling, al is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Het elkaar opwekken en vermanen en vertroosten enzovoorts, wat de schrift ook zegt. Maar hier gaat het met name om, alzo spreekt de Heer, met gezag, met het gezag van de schrift zelf. En dat is toch voorbehouden aan, zoals de schrift ook zelf zegt, mensen die daardoor voor geroepen zijn. En ja, onderwezen zijn ook in de schriften en een uitlegger te zijn van de schriften. Dus de volmacht, hè, daar gaat het met name om. De volmacht. Bevoegdheid, de bevoegdheid hebben. Dus een ambtelijke bevoegdheid, daar wordt het hiermee bedoeld. Ja. Ja. Ja, ja. Dus er staat dat die kracht, hè, van de wet die laat de zonde ook toenemen. Even kijken waar het precies staat. Ja, oh ja. Geeft ze de zonde nieuwe kracht en doet haar toenemen in de ziel. Ten eerste denk ik dat er gedoeld wordt dat je er inderdaad meer erg in krijgt. Dat die zonde er is, hè, waar je misschien voorheen het wat automatisch deed of zonder enige strijdje toegaf aan die zonde. Waardoor je er ook geen last van had. Het was als een vanzelfsheid. Maar juist als de wet je gaat ontdekken daaraan, dan wordt die zonde levend. Dan ga je er erg in krijgen dat die zonde zo'n macht over je heeft. En als je die zonde wilt bestrijden in eigen kracht, dan is de ervaring toch ook, denk ik wel, dat op allerlei manieren, nou misschien is een heel klein poosje dat die zonde iets van kracht gaat verliezen, maar juist die boezemzonden, hè, dat kan voor iedereen weer anders zijn, dat die, ja, als je iets niet mag, dan lijkt het wel of dat het nog aantrekkelijker wordt. Hè. Dat is bij kinderen ook zo, als je kind zegt van je mag daar niet aankomen, dan gaan ze het juist doen. Dus als iets verboden wordt, als je weet dat iets niet mag, dan lijkt de zonde alleen maar aantrekkelijker te worden. Dat is ook iets van de kracht van de boze, maar ook de aantrekkingskracht van de zonde. En als je dan al bewaard wordt voor de uitbraak, dan komt het er in je dromen nog wel uit. Hè, dat je hart er zo aan vast zit. Dus dan wordt de zonde echt zonde, dan ga je er erg in krijgen. Wat die verloren zoon had. Dat je gebrek gaat lijden. Dat de zonde je ongelukkig maakt. En dat je er zomaar niet mee kan breken. Hè. Dat is voor iedereen weer verschillend. Maar de zonde is zo'n macht. Hè, zo'n kracht. Dus je leest ook in de brieven van Paulus. Zeker bepaalde soorten zonden. Driften in een mensenhart. Die bijna niet uit te roeien zijn. Daar hebben we echt de geest bij nodig. Daar hebben we het evangelie bij nodig. Augustinus die zegt. Juist de vergeving van zonden. Die maakt dat de liefde tot de zonde gedood wordt. Hè, want dan ga je zien wat het de Heere gekost heeft. Hè, en tot die tijd. Ja, dan kun je dat proberen door eigen krachten te doen. Maar dat is toch wel vaak een verloren strijd. Ja. Je moet inderdaad met de zonde op je knieën komen. Ja, ja. En maar belijden van Heer, ik heb geen kracht. Hè. In mij is geen kracht tegen die grote menigte. Sommigen hebben natuurlijk te strijden met heel bijzondere zonden. Als je mensen die bijvoorbeeld de drank. Hè, dat kan voor bepaalde mensen een enorme kracht zijn. En dat kan ook mensen overkomen die wel genade kennen. Hè. Die er zo'n last van hebben, maar die telkens weer door de macht en de kracht gegrepen worden. En zo zijn er allerlei speciale zonden hè, die ons laten zien hoe wat het de bereiding van het gebed des Heer ook zegt. Hè. Wij zijn toch zwak en de sterkte van de boze is groot. We zijn elk ogenblik in nood, er komt vlees en wereld nog bij. Nou, niets is in staat om die machten, om die krachten te doden dan alleen het evangelie. De beleving van de vergeving van zonden, de toepassing van het bloed aan je hart. Nog meer? Dan gaan we besluiten. We willen met elkaar nog de Heere danken en bidden. En dan de volgende keer is beleving en welzijn, dus 6 maart. Heere, we mochten zo een ogenblik weer bijeen zijn rondom dit stichtelijke werk, deze beschrijving van het praktische geestelijke leven. Vanuit de beleving van deze Christen. En Heere, geef dat het ook ons herkenning bracht. Herkenning in die zin dat wij ook iets van die wet hebben leren kennen. En dat we beseffen dat de wet ons nooit tot bekering kan leiden. Maar dat het alleen de goede tierenheden des Heren zijn die dat kunnen. Alleen als we getroffen worden door genade, getroffen door uw goedheid. Door uw welwillendheid. Als we getroffen worden door die opofferende liefde. Door de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Dan wordt de zonde bitter. Want ik deed hem voor al mijn zonden. Al die jammeren aan. Heere, bewaar ons dan toch voor de zonde. De macht en de kracht. Ze liggen ook nog achter de enge poort. Ook zij die genade kennen. Juist zij. Leren de macht van de boze en de macht van de zonde kennen. Dan wordt de zonde ook echt levend. Dan wordt de boze ook een realiteit. Dan wordt de wereld een doodvijand. Die ons achterna gaat. Waar ik ook ga en waar ik ook sta of waarheen ik ook de ogen sla, zo zei een dichter. Heren, dan hebben wij het evangelie nodig. Dan hebben wij uw vergevende liefde nodig. Dan hebben wij uw geest nodig. Die dat bloed van Christus sprenkelt. Op het gewonde hart. Leer het ons allen, Heere. En wilt u getrouwheid geven aan de prediker, aan de verkondiger van het woord. Dat de ernst van Christus, de schrik des Heeren hem mag toezetten om mensen naar hem te laten luisteren. Te bewegen tot het geloof. Schenk ons allen, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, de vrucht daarvan. De volmacht die gij ons gegeven hebt, Heere. Wilt u het bekronen met uw zegen. Dat het woord profijtelijk met vrucht mag voortgaan. Ook in de Leidersweken die we aanstaande zondag weer beginnen. Wilt u met ons zijn het verdere van deze avond. Breng ons veilig thuis. Vergeeft u het zondige en het verkeerde. Alles wat tekort was. En breng ons de volgende keer ook weer bijeen. om Jezus wil. Amen. Wel thuis, tot de volgende keer.